paardenmiddag, alleenstaande middag, contactmiddag. Nou ja, het geeft eigenlijk niet welke naam dat het heeft, hè. Als we elkaar maar mogen ontmoeten. En ik hoop dat dat elke keer weer een wonder blijft. En we hebben veelal met elkaar gesproken. En ook veel stilgestaan ook bij de kortstondigheid van het leven. Zeker als we ouder worden. En we hebben al vele malen met elkaar herhaald dat er tussen de vorige keer en de keer dat we vergaderden weer mensen ons ontvallen waren. En dat is ook deze keer weer zo. Gisteravond is onze oude zuster Verbiest overleden. En ze is 92 jaar geworden. En jullie weten het, ze is een week of zes geleden een infarct gehad. En wonder boven wonder is ze daar weer van bijgekomen. Maar toch was haar leven, om het zo te zeggen, daardoor wel geknakt. Contact werd al moeilijker en de laatste dagen is ze eigenlijk min of meer in coma geraakt. En gisteravond laat dus overleden. En een zaterdag om 14:00 wordt ze begraven vanuit de Goede Ree. Dus wellicht dat u mee kunt luisteren naar die dienst. Ik weet niet of dat mogelijk is. Of wellicht dat u ook op de dienst aanwezig kan zijn. Maar om 14:00 zaterdagmiddag wordt ze begraven. We hebben dat ook tegen elkaar gezegd, hè? Ook de laatste keer weer, dat het einde zo spoedig kan zijn. En ik denk ook even aan onze broeder Vroeg in de Wei, die toen 's middags bij ons was en 's avonds al in het ziekenhuis lag. Ook hij is er weer bij bepaald hoe broos ons lichaam is. En zeker op een oudere kring word je daar toch telkens weer bij bepaald. En we zeiden het zo even nog tegen elkaar, u bent dan de oudste. En maar we zijn toch wel op weg naar de eeuwigheid, hè? En in dat licht wil ik ook ons samen zijn telkens zien. Hè, dat het telkens toch weer de Heere is die ook op deze middagen ons nog toeroept vanuit zijn woord. Om ons voor te bereiden op die grote ontmoeting die we allemaal eenmaal zullen meemaken. De Heere zegen ons ook en gedenk ook de rouwdragende. Goed, dan wil ik graag met u gaan zingen en deze middag openen. En wel met Psalm 108, het eerste vers. En onze broeder Kivit, die wil zeker wel weer spelen. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waak op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Zodat met elkaar gaan zingen uit Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Psalm 108, vers 1. Dan wil ik met u verder lezen waar we de vorige keer gebleven zijn, uit het leven van de profeet Elia. En we willen nu gaan lezen bij hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 16a. De geschiedenis van de profeet Elia en dan vanaf het eerste vers van hoofdstuk 18 tot en met vers 16a. 1 Koningen 18, van vers 1 tot en met 16a. We lezen dan met elkaar het woord van de Heere over het leven van Elia als volgt. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heeren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich Achab te vertonen, en de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja, den hofmeester, geroepen, en Obadja was den Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land, tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezel in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, ziet, zo is hem Elia tegemoet gekomen. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? En hij zeide: ik ben het. Ga heen, zeg uw heer: zie, Elia is hier. Maar hij zeide: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heer uw God leeft, en zo er een volk of koninkrijk is waar mijn heer niet gezonden heeft om naar u te zoeken. En als zij zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af, dat zij niet hem hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heeren u wegnam, ik weet niet waarheen, en ik kwam om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden, ik, uw knecht. Nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heeren doodde, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, elk 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw Heer, zie, Elia is hier, en hij zal mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Zullen we dan samen nu de Heere zoeken in gebed. Heere, zo mogen wij hier samen zijn als alleenstaande, als weduwen, weduwnaren, als ouderen. Heer, en wat is dat groot dat we vanmiddag hier samen mogen zijn rondom het woord. En in het bijzonder als we dan denken dat gij onze oude zuster Verbiest gisteravond uit het leven hebt weggenomen. Heer, zij staat nu opgebaard. En zaterdag zal zij begraven worden. Heer, het is voor haar eeuwigheid geworden. Zij weet wat wij niet weten. Zij weet wat het betekent om voor uw rechterstoel te verschijnen en uw vonnis te horen. En dan is er maar een tweeërlei weg, Heer. Komt in, gij gezegende mijns vaders, of neem en bind ze en werp ze in de eeuwige rampzaligheid. Heere, wat is het leven toch kort? Wat is het leven toch broos? En wat is de eeuwigheid toch zo spoedig aanstaande? Ook al mogen we 92 jaar worden. Heer, het is maar een ogenblik. Het is maar een zucht. En de meesten van ons zullen dat ook beamen. Heer, maar geef toch dat ook van dit sterven tot allen een roepstem uitgaat. Heer, bereid ook ons huis. Dat ook als de dood komt, en het kan zo spoedig zijn. Heer, we zijn mensen van een dag. En dan wordt het ook voor ons eeuwigheid. Heer, en nu zijn wij hier op deze aarde om ons voor te bereiden op die eeuwigheid. Heer, al de jaren die wij van u krijgen, dat is enkel voorbereidingstijd. Het gaat ten diepste niet over het leven hier op aarde, maar het gaat over het eeuwige leven. Heer, want ons leven hier op aarde is slechts een speldenknop vergeleken bij de eeuwigheid die nooit zal eindigen. Daarom bidden wij u, wilt u ook bij al de rouwdragenden zijn. Rondom het sterven van zuster Verbiest, we denken aan haar zoon, zijn vrouw, de twee kleinkinderen, de overgebleven broers en zusters. Heer, wilt u ze goed en nabij zijn en ook door dit sterven een roepstem doen klinken in hun hart, maar ook voor ons allen, zoals we hier zijn, voor heel de gemeente. Heer, we dragen zo elkaar hartelijk aan u, de Heer, op. We mogen uw naam ook dankzeggen dat gij ook zuster Nelis weer in ons midden hebt gebracht. Heer, u weet hoe een ernstige operatie zij heeft ondergaan, hoeveel tegenslagen daarop gevolgd zijn. Heer, maar u hebt haar toch ondanks haar hoge leeftijd nog weer door en uit willen helpen. En nu mag ze weer in ons midden zijn. Heer, wat is dat groot? Wil u ook bij haar blijven? Denk ook aan onze broeder Kater, die nog steeds niet bij ons kan zijn. Heer, wilt u ook hem samen met zijn vrouw gedenken, ook al gaat het herstel langzaam. Heer, hij mag nog in het leven zijn, samen met zijn vrouw. Heer, doe ze dat toch telkens ook maar zien, bij alle moeite en zorgen die ze ook samen dragen. En zo denken we aan allen die vanmiddag hier niet kunnen zijn, omdat ze verhinderd zijn door ziekte of door welke omstandigheden dan ook. Wilt u bij ze blijven? Geef dat we niemand vergeten, Heere, waar ook zorgen en moeite zijn. We dragen elkaar hartelijk aan u op. Blijf zo bij ons en geef ons met elkaar een goed samen zijn rondom uw woord. En ook als we straks wat mogen zien dat uw woord ook wereldwijd wordt uitgebreid, laten we dan ook met elkaar mogen denken aan het werk van woord en daad. Dat we dat hartelijk aan u mogen aanbevelen. Ook het werk wat onze broeder en zuster van Dieren mogen doen, wilt u ze ook daarin ondersteunen. En al het werk wat wereldwijd gebeuren mag in de dienst van uw koninkrijk, ook vanuit het midden van onze gemeente, wilt u ze ook ondersteunen. Wil zo bij ons blijven. Heere, onze ogen zijn op u. En zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Goed, nogmaals allen heel hartelijk welkom. Ook zij die vanmiddag voor het eerst in ons midden zijn, hartelijk welkom. Ook zij die een tijd in ons midden niet konden opgaan vanwege een gebreken van het lichaam. Fijn dat u er allemaal bent ook. De familie van Dieren, hartelijk welkom in ons midden om ook wat te laten zien van het werk dat geschieden mag wereldwijd in Gods Koninkrijk. Jullie missen natuurlijk, denk ik, wel mijn vrouw die er niet bij is. Die is er altijd, maar zoals jullie misschien gezien hebben, hebben wij een pleegkind. En mijn vrouw is nu met ons pleegkind, om het zo maar even te zeggen, naar haar moeder toe, die in de herberg verpleegd wordt. En daar is ze vanmorgen naartoe gegaan en ze hoopt dan de loop van de middag net voor de files weer terug te zijn uit Oosterbeek. Dus ze laat zich verontschuldigen, maar ik hoop dat u er begrip voor hebt dat ze deze keer niet bij ons kan zijn, want u weet hoe graag ze dat doet om bij jullie te zijn en voor te lezen. Maar het kon vanmiddag natuurlijk mooi, omdat we niet voorlezen, maar we een mooie presentatie hebben van het werk van woord en daad. Goed, dan gaan wij verder met elkaar te luisteren naar de geschiedenis van de profeet Elia. En dan is het eigenlijk wel een heel opmerkelijk begin van dat schriftgedeelte. Misschien zou je er bijna overheen lezen. Maar het is zeer opmerkelijk wat we lezen, dat Elia de boodschap krijgt van de Heere Ik zal regen geven. En als je daar nou eens over nadenkt, alleen dat woord al. Ik zal regen geven, zegt de Heer. Waarom is dat zo heel bijzonder in dit schriftgedeelte? Wel, wij weten aan het begin van het leven van Elia dat hij gebeden heeft. Heere, laat het niet meer regenen. Want het volk keert steeds verder van u af. En nu, na jaren, zegt de Heer, ik zal weer regen geven. En waarom is dat nou zo heel bijzonder? Wel, omdat we nergens lezen van bekering. We lezen niet dat het volk tot inkeer gekomen is. We lezen niet dat het volk de knieën gebogen heeft. Dat het volk gesmeekt heeft, Heere, Heere, geef toch regen. Heere, ga met ons niet in het gericht. We lezen er niets van. En toch komt de Heere met die troostvolle boodschap, ik zal regen geven. Ik zei het al, het volk is niet tot bekering gekomen. Nog veel minder Agab. Agab die nou maar steeds zoekt, zo hebben we dat ook in de geschiedenis gelezen, in dit Bijbelgedeelte, die altijd maar is op zoek naar Elia om hem te doden. Ook bij Agab geen bekering. En nog veel minder bij Izebel, die de priesters van de Heere uitmoordt. Laat dat nog eens op u inwerken. Geen bekering bij het volk. Geen bekering bij Agab. Geen bekering bij Izebel. En toch de boodschap van de Heere. Keer weder Elia. En ik zal regen geven. Wat een weldaden van de Heere. Ze krijgen weer regen, dat stervende volk. Na al die jaren van droogte en honger. We lezen het, in Samaria was de honger groot. Om het zomaar te zeggen, het volk stond op het punt om massaal te sterven. Na al die jaren van droogte. En dat niet alleen, maar Elia moet ook terugkeren. Elia, het woord. De Heere geeft weer zijn profeet terug aan het volk na jaren van afwezigheid. Geliefden, als we dat op ons laten inwerken, dan kunnen we niets anders zeggen dan dat dat weer een teken is van Gods neerbuigende goedheid. Van zijn eenzijdige, opzoekende liefde. En we zien dat het steeds weer van de Heere uitgaat. Dat hij het is die naar dit trouweloze volk omziet. Dat is het eerste. Het tweede wat we uit deze geschiedenis kunnen leren is dat het niet waar is wat een bekend spreekwoord zegt. Nood leert bidden. Dat is een woord wat we misschien allemaal wel eens gebruiken. En natuurlijk zijn er omstandigheden dat nood ons wel eens uit kan drijven tot gebed. Maar dan is het niet de nood die ons leert bidden, maar dan is het ten diepste de Heere die zelf die nood wil gebruiken om ons op de knieën te brengen. Maar als de Heere er niet in meekomt, dan worden we onder verhard. Want al die jaren van droogte bracht het volk niet op de knieën. Bracht geen bekering. Die nood leerde het volk niet bidden. Het is alleen de Heilige Geest die nood in het leven kan gebruiken om een mens op de knieën te brengen, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Ik denk aan de woorden van een jongen na het overlijden van zijn vader. Toen hij zei, als dat een liefhebbende God is, dan hoeft het van mij niet meer. En hij verliet de kerk. Nood leert dus niet vanzelf bidden. Nood, als God er niet in meekomt, maakt ons opstandig. En nood doet ons verder van de Heer afwijken. Maar het is een wonder als God nood in ons leven wil gebruiken om ons uit te drijven en hem te zoeken. Maar dat is Gods werk. Het gaat telkens weer, en zo zien we dat ook vanmiddag, van de Heer uit. En dat moet ons telkens weer zo beschaamd maken, ook vanmiddag weer. Heere, er is in mijn natuurlijk bestaan niets dat u zoekt. Maar u zoekt mij. U zoekt het verlorene. U breidt uw handen uit naar een wederstrevig volk. En dat zien wij vanmiddag hier weer opnieuw. Ik zal het doen regenen, Elia, ga jij dat zeggen? En daarin zien wij, als het bij ons vandaan moest komen, als het bij het volk vandaan moest komen, was het voor het volk verloren en zouden zij van de honger gestorven zijn. Maar God ziet neer in gunst en genade. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat de Heere dat weer geeft? Dat hij weer regen geeft aan dat volk, terwijl dat volk hem niet om vraagt. Terwijl dat volk hem niet zoekt. Waarom toch, Heere? Wel omdat de Heere van zijn verbond niet af kan. De Heere kan van zijn volk met eerbied niet af. Hij heeft beloofd dat volk te zullen sparen en dragen en te zullen onderhouden. Hij heeft het gezegd tegen Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal de God van dat volk zijn. En het is zijn verbondstrouw. Die is het weer. Die hem hier dat volk weer doet opzoeken. En als Elia dan die boodschap krijgt, ga naar Achab en zeg hem dat de regen komt, dan gaat Elia. Hij sput het niet tegen en zegt, ja maar heren, Elia, ik word gezocht. Achab zal mij zeker doden. Nee, hij gaat. Getrouw aan zijn zender op weg naar Achab. En als dan zo Elia uit die verborgen plaats waar de Heer hem afgezonderd heeft, waar de Heer hem bewaard heeft voor Achab en voor al de spionnen die uitgezonden zijn om Elia te zoeken, maar niemand heeft hem kunnen vinden, want wie God bewaart, die is wel bewaard. Elia die treedt uit zijn schuilplaats en hij gaat op weg naar Achab. Maar dan zien wij Gods wonderlijke en voorzienige leiding. Want op het moment dat Achab weggaat, Elia weggaat, heeft ook Achab een besluit genomen. En hij heeft zijn hofmeester Obadja geroepen. En hij zegt, moet je luisteren Obadja. We hebben steeds onze paarden en muilezels in het leven kunnen houden. Maar het water is op en wij moeten nu gaan zoeken in het land of er misschien nog water is voor onze paarden. Uit de ongewijde geschiedenis weten wij dat Achab ongeveer 2000 strijdwagens gehad heeft. Als je er nou van uitgaat dat er minstens 2 paarden voor een strijdwagen stonden, dan moet Achab in die dagen wel 4000 paarden gehad hebben. En nu gaat hij op zoek voor water voor die paarden. En als je dat ook weer eens even op je laat inwerken, dan denk je, wat is die Achab toch een verharde man geweest. Terwijl in de vestingstad, in de koningsstad Samaria, de mensen sterven van de honger, we lezen het, en de honger was groot in Samaria, bekommert Achab zich niet om de stervende inwoners van de stad, maar wel om zijn paarden. En hij zegt er tegen Obadja, wat zou het erg zijn als wij een paard moesten doden, laten wij daarom het hele land doortrekken om water. De paarden het symbool van zijn macht. De paarden het symbool van zijn roem en van zijn eer. Daar ging het Achab om. Niet in zijn taak als koning en herder voor het volk, om voor het volk te zorgen. Maar hij was koning tot meerdere eer en glorie van zijn eigen naam. Geliefden, in de Bijbel vinden wij veel mensen die een type van Christus mogen zijn. Je zou bijvoorbeeld aan Mozes kunnen denken, middelaar van het Oude Testament, hij mocht iets laten zien van Christus. Nou, je zou van Achab mogen zeggen dat hij een antitype is, het tegenovergestelde van de Heer Jezus. Achab, de man die alleen maar bezig was met zichzelf, zijn eigen uitstraling, zijn eigen roem, zijn eigen eer. En de Heer Jezus Christus, die er nu alles voor over had om de zijnen in het leven te houden. Achab die zich niet bekommert om de stervende inwoners van Samaria. Christus, die rijk was, is arm geworden. Om armen, verloren zondaren, rijk te maken. Hij ging sterven om het leven te geven aan stervenden. Wat een verschil tussen Christus en Agab. Wat een heerlijke koning is Christus. En wat een verschrikkelijke verzaker van zijn ambt als koning is Agab. Agab, hij gaat op weg en hij heeft Obadja, zijn hofmeester, bij hem geroepen. Obadja, zijn naam betekent knecht des Heren. En het was ook een echte knecht van de Heren. We lezen twee dingen over Obadja. In de eerste plaats lezen we dat hij de hofmeester is. En de hofmeester, dat zou je ook wel mogen zeggen, de hoofdmaarschalk. En dat wil zeggen, hij had de leiding over de hele hofhouding van het huis van Agab. Je zou kunnen zeggen, hij was Agabs rechterhand. Hij stond direct onder de koning Agab. Hij was zeer invloedrijk. Hij had een hele hoge positie. Je zou kunnen denken aan later de Moorman, die ook bij de Kandassee zo'n hoge positie innam. Wel, zo was het ook met deze Obadja. Hij moest zorgen voor de hele hofhouding, dat alles op het paleis van Agab goed liep. Maar het allerbelangrijkste is wat we van hem lezen. En hij was de Heere zeer vrezende. En wat is dat een wonder. Hij was de Heere zeer vrezende. Van zijn jeugd af aan. En dat in een land waar bijna niemand meer de Heere vreesde. Waarvan Elia zegt, ja Heere, ik ben eigenlijk alleen maar overgebleven. In dat land dat zo weggezakt was in de diepe goddeloosheid. Waren er toch nog godvrezende gezinnen. Waren er 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden. En deze Obadja was door zijn ouders godvrezend opgevoed. En het zaad wat zijn ouders mochten strooien was opgekomen in het jonge hart van deze Obadja. Obadja, de Heere zeer vrezend. Wat een heerlijk getuigenis mag er van hem uitgaan. En geliefden, mag dat nou van ons ook gezegd worden. Want het gaat er niet over wat mensen van ons zeggen. Maar het gaat erover wat de levende Heere van ons zegt. En die liet het opschrijven. Obadja was de Heere zeer vrezende. Je zou jezelf kunnen afvragen, zou Agab dat dan niet geweten hebben? Dat Obadja de Heere was vrezende. Hoe kon dat toch eigenlijk dat iemand die de Heere vreesde aan het goddeloze hof van Agab zo'n hoge positie had? Waarom heeft hij hem eigenlijk niet weggestuurd of opgesloten? Wel, ik denk dat er twee redenen zouden kunnen zijn waarom Agab dat niet gedaan heeft. In de eerste plaats is het een kenmerk van Gods ware kinderen dat ze toegewijde dienstknechten zijn. Dat ze uit liefde die de Heer in hun hart gegeven hebben in alles getrouw proberen te zijn zoals de engelen in de hemel. Zo was Obadja ook aan het hof. Hij zocht het welzijn van zijn Heer. Vanuit de dienende liefde die de Heer in zijn hart werkte, was hij ook een toegewijd werknemer, zo zou je mogen zeggen, in de dienst van Agab. We zullen het ook zien bij Jozef bijvoorbeeld. Hoe hij ook vanuit die vreze des Heren toegewijd was aan het hof van Potifar. Je kunt ook denken aan Daniel, aan het hof van Belshazzar. Gods kinderen zijn, om het zo te zeggen, vanuit de gestalte die ze in Christus hebben gezien, die volmaakt dienden, als op hun plaats zijn en toegewijd zijn, mogen zij ook getrouw dienen. En in de tweede plaats zien wij ook in het leven van Agab dat hij elke keer heen en weer waait. Het leven van Agab, zijn geweten tijd tot tijd, de vreze des Heer is nodig. Een andere tijd, dat trekken van Izebel. Agab was nou echt een man die hinkt op twee gedachten. Want we weten bijvoorbeeld uit zijn leven dat hij zijn kinderen Bijbelse namen gaf. Daarin zag je dat er iets in het geweten van Agab nog sprak. Dat geweten, dat heeft hem weerhouden om dit kind van God weg te zenden. Agab, de man met dat slappe karakter, die niet standvastig was. die ook later aan zijn vrouw toegeeft in die zaak van Nabot. En zo mocht Obadja aan dat hof van Agab als een instrument zijn in de hand van de Heer om daar 100 knechten van de Heer te bewaren. En wat zien wij daarin ook? En we hebben het al meer tegen elkaar gezegd. Wat liggen er toch een wonderlijke en rijke les in dat Oude Testament. Want we zien dat de Heer hier zijn kerk in stand houdt. Dwars tegen het woede van Izebel in. Izebel die er maar op uit is om de godsdienst, de ware dienst des Heeren, tegen te staan. Maar de Heer houdt zijn werk in stand, zijn kerk. En wat moet dat een zwaar werk geweest zijn voor Obadja en gevaarlijk. Terwijl er bijna geen water was, moest hij toch elke keer aan water zien te komen voor deze 100 profeten. Dat is wat, 100 man. Dat is het dubbele van wat hier zit. Moest je elke dag water. En als je dan weet dat we wel 1 à 2 liter water per dag nodig hebben om in leven te blijven. En zeker in Israël. Dan kunnen we wel begrijpen wat een gevaarlijke taak dat geweest is voor Obadja. Maar hij deed het uit liefde tot de Heere en tot de gemeente en tot de kerk. En zo zien wij deze Obadja dan op weg gaan om water en gras te zoeken voor de paarden. En dan ineens als door Gods voorzienigheid ontmoeten ze elkaar. Obadja en Elia. En Obadja herkent direct Elia, de man in de kemelsharen mantel met de lederen gordel. Elia's ogen, die sprekende ogen. Wie zou hem ooit vergeten als je hem 1 keer had ontmoet, Elia? En als Obadja hem dan ziet staan, die machtige man Gods, dan valt hij op zijn knieën. Uit eerbied en respect voor deze dienaar van de Heere. Wonderlijke ontmoeting. 2 kinderen van God, die elkaar op het alleronverwachts mogen ontmoeten. Verlang je er ook wel eens na, om Gods kinderen te mogen ontmoeten. Om zo met elkaar te mogen spreken over de dingen van de Heer. Wat kan de Heer dat dan zo wonderlijk geven? Zomaar iemand ontmoet en dat de harten open gaan. En dat je mag spreken van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Ik hoop dat je er veel verlangen naar mag hebben. Heer, doe mij ook weer een kind van u ontmoeten. Omdat we als 2 kolen elkaar mogen aansteken en het weer op mag vlammen van de liefde. Obadja roept het uit in verwondering. Bent u het, mijn heer Elia? Het is een uitroep van verbazing. Hoe durft u hier te komen? O heer Elia, u weet toch dat ze zoeken u te doden. Maar Elia gaat er niet op in. Elia is vol van zijn taak. En hij ziet hier een middel van de Heere om de boodschap bij Agab te brengen. En hij zegt tegen Obadja, Obadja, jij moet naar Agab gaan en zeggen dat ik hier ben en dat ik Agab wil spreken. En geliefden, dan moet je eens opletten. Dat is nou zo wonderlijk. Deze Obadja, die zo moedig is, die zo in het geloof 100 priesters, knechten, profeten van de Heere verborgen heeft. Met het gevaar van zijn eigen leven, dag in dag uit, jaar in jaar uit voor hen gezorgd heeft. En nu krijgt hij een boodschap van Elia. En dan moet hij naar Agab gaan en zeggen, Agab, ik heb Elia ontmoet. En nu moet ik u zeggen dat u bij Elia moet komen. En wat blijft er dan van Obadja over? Niets anders dan een bange man die vreest voor zijn leven. En als u thuis komt, dan moet u dat maar eens heel rustig nalezen op uw gemak. Dan moet u maar eens kijken hoeveel woorden deze Obadja gebruikt om zijn angst en vrezen duidelijk te maken. Hij struikelt als het ware over zijn woorden. En hij zegt, ja, maar dat kan ik niet doen, Elia. Dat is levensgevaarlijk. Als ik bij Agab kom en ik zeg dat ik u ontmoet heb, dan ben ik eigenlijk al een kind des doods. En als hij dan bij u zou komen en Gods geest heeft u weggenomen, nou dan voorzeker, dan moet ik sterven. Geliefden, hier zien wij nu wat ook een kind van God is in zichzelf. dan is hij bang en vreesachtig en dan kan hij niets. En dan denken wij aan Petrus, die zo voor onze aandacht komt. Ook Petrus, bevreesd voor een meisje en uiteindelijk zelfs een meester verloochend. Dat is Gods kind, in zichzelf. O, dat laat ons zien dat wij ons nooit maar iets hebben te verheffen als de Heer de genade in ons verheerlijkt heeft. Want zonder die genade en zonder dat geloof zijn wij zwak, vreesachtig, moedeloos, ingezonken. Van ons is niets te verwachten, ook van Obadja niet. Ook al was hij de Heere zeer vrezende, van jongst af aan. Hier laat de Heer ons weer zien wie wij zijn. Vlees. Zoals ook Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonden. En ik zei het van Agab, wat een tegenovergestelde hij was van Christus. Nou, hier zie je ook Elia, Obadja, ook zo tegenovergesteld aan Christus. Christus die niet vreesde, die zijn leven gaf. Ook toen hem de dood aangrijnsde, die mocht staande blijven. Toen de Satan hem aan alle kanten benauwde, maar die de zijne lief gehad heeft, tot in de dood toe. Geen ogenblik gewankeld heeft, geen ogenblik gevreesd heeft, maar staande gebleven is tegen al de vijanden in. Obadja. Hij is ook zalig geworden, omdat zijn koning niet gewankeld heeft, niet gevreesd heeft. Obadja, er was meer mensenvrees dan godsvrees. Maar daarin mag je dan vervolgens ook zien hoe rijk het is als Gods kinderen elkaar mogen ontmoeten. En als de ene bevende is, en als de ene wankelmoedig is, en als de ene zo in het donker zit, wat kan het dan rijk zijn als de ander mag gaan spreken. En zo is het ook bij Elia. Hij zegt het tegen Obadja, man vrees niet, want zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal mij voor zekerheden aan hem vertonen. O, daar mag hij spreken, Elia. Uit het geloof, uit het vertrouwen op zijn God, waarvan hij getuige mag voor wiens aangezicht ik sta. Obadja, wij hebben toch niets te vrezen. Obadja, wij hoeven toch niet bang te zijn voor Agab. Wij hoeven toch niet te vrezen voor Izebel. Want ons staat een helter, zei Obadja. Wij mogen toch staan in dienst van de Heere der Heerscharen. En wie zou dan vrezen? Dan hoeven wij voor geen tienduizenden te vrezen, Obadja. Ga maar. En ik zal er zijn als Agab komt. En zo mag hij hem bemoedigen. En zo mag Obadja dan ook gaan. Aangemoedigd door het woord van de profeet. Dat woord dat kracht geeft. Dat woord dat uit moedeloosheid ophaalt. Dat woord dat krachtelozen kracht geeft. Dat woord, dat machtige woord, dat gebrokenen heelt. Dat troostelozen troost. En zo mag Elia een middel zijn om dat andere kind van God, dat dreigde weg te zinken zoals Petrus eenmaal in de golven. Mag hij hem de hand van het woord reiken. Mag hij hem wijzen op de levende God. En hij zegt, Obadja, zie op die Heere, voor wiens aangezicht we mogen staan. En dan gaat hij, Obadja. En hij mag naar Agab gaan, onbevreesd. Gaat hij hem de boodschap brengen. Wat hebben wij het nodig, geliefden, om door dat woord te leven? Laten wij ook vanmiddag, te midden van alles, door dat woord bemoedigd worden, zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft. De God van Elia leeft nog, de God van Obadja leeft nog. O, dat hij ook uw vertrouwen mag zijn, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Zullen wij ten slotte dan ook nog daarvan met elkaar zingen? Ik wilde graag met jullie zingen uit Psalm 34 en daarvan het derde vers. Zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wendde straks zijn lot. Hij die door smart op smart gedrukt werd, zond tot God zijn bee. Terstond verdween ondraagbaar wee uit zijn benepen hart. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 34 en daarvan het derde vers. Goed, dan drinken we nu weer even gezellig met elkaar koffie en daarna dan gaan we kijken naar het werk van Woord en Daad in, als ik het goed heb, Indonesië, Bangladesh. Goed, dan hopen we om een uur of half vier daar mee te beginnen. Ja? Goed, wij gaan weer beginnen en dan wil ik vriend van Dieren de gelegenheid geven om wat toe te lichten voordat we gaan kijken.
Dank u wel. Beste mensen, we gaan vanmiddag met elkaar via Woord en Daad naar Bangladesh. En daarmee noem ik gelijk al twee termen, Woord en Daad en Bangladesh. Heel in het kort een paar zaken daarover. Als ik zeg Woord en Daad, dan, en als ik zeg, wie heeft er nog nooit van gehoord? Dan denk ik dat er geen enkele vinger naar boven komt. Want iedereen heeft wel van Woord en Daad gehoord. Ze bestaan al 35 of 40 jaar. En iedereen kent ongetwijfeld het adoptieprogramma, dat je kinderen kunt adopteren. van woord en daad. Heel veel mensen weten eigenlijk niet dat je twee poten hebt bij woord en daad. Het ene van oudsher adoptieprogramma en daarnaast het ondernemersplatform, zoals ze dat noemen. En wat is dat nou? Dat is een afdeling van woord en daad die met ondernemers samenwerken. Je kunt als bedrijf, en ik heb het vanuit het bedrijf ook gedaan, een overeenkomst aangaan met woord en daad. Dat je een bepaald bedrag ieder jaar geeft, dat teken je voor, 3 jaar achter elkaar. Totaal hebben zo'n 120 ondernemers nu die het overeenkomst al getekend. En die brengen jaarlijks ook een behoorlijk bedrag bij elkaar. Wat ze dan ook weer ten gunste van ondernemers in die andere landen gaan besteden. Nou, dat geld wat Woord en Daad via dat kanaal binnenkrijgt, wordt door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking nog een keer verdubbeld. Dus laten we eens even zeggen dat er een ton opgehaald wordt. Dit is aanzienlijk meer, maar laten we zeggen dat er een ton opgehaald wordt. Dan kunnen, krijgen ze nog een ton erbij van ontwikkelingshulp. En dan gaan, kunnen ze 2 ton besteden in diverse landen. Nou goed, dat doen ze op veel plekken over de wereld. En één daarvan is dan Bangladesh. Nou, daar zijn ze bezig via CSS, dat is daar de zusterorganisatie, die daar de zaken regelt, helemaal organiseert. En we zijn met een aantal ondernemers, uiteraard op eigen rekening, zijn we een groepje daar naartoe geweest in maart, een dag of 10, 12, en hebben heel veel projecten daar gezien. Nou, daar gaan we dan eens naar kijken, daar zie je een heleboel beelden van hoe dat daar allemaal gaat en waar ze mee bezig zijn. Dat kan zijn bij microkredieten, dus mensen een klein bedrag geven, 50 euro roepen ze dan, die krijgen die mensen. En dan kunnen ze die zelf gaan besteden, een handeltje mee beginnen en het terugverdienen. Een ziekenhuis, je hebt een kippenfarm, we gaan allerlei dingen zien waar dat geld allemaal besteed wordt. En ook de Homes of Blessing, waar ze een heleboel kinderen bij elkaar halen. Ik ga er nou niet veel van zeggen, want daar komt nog wel meer over. Het programma vanmiddag gaat eigenlijk in tweeën. Ik heb zelf daar gefilmd. En met nog 2 andere, iemand daar vandaan en iemand uit de reis, hebben ze een film gemaakt van 65 minuten. Daar gaan we een gedeelte van zien. En dan tweede half uur, dan gaat mijn vrouw verder. Die heeft een heleboel mooie foto's. En die laat ze zien en die vertelt dat een en ander bij. Dan kan je bij foto's wat beter doen dan bij een film. Dus zo straks gaan we die film dan draaien. Alleen die film is ruim een uur. En die probeer ik terug te brengen tot een half uur. En waarom? Er zitten dingen in die dan niet zo van belang zijn. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Ik ben met mijn filmtoestel in een operatiekamer geweest, terwijl ze bezig waren bij een oude man een oogoperatie uit te voeren. Heel boeiend dat je erin mag. Je groene pak aan, je muts op, je sloffen om je schoenen heen, allemaal in het groen, helemaal steriel. En dan sta je op 2 meter afstand, sta je dan die operatie daar te filmen. Maar ik weet niet of iedereen ook kan waarderen als je straks een beetje bloederige foto's daarvan ziet. Dus dat gaan we dan maar niet doen. Nog iets, heel die reis was een heel druk programma. Ze wilden van alles en nog wat laten zien. Veel meer dan we eigenlijk aankonden. Maar we kregen ook nog 1 dag, een vrije dag. En toen zijn we bezig varen op een grote rivier en in een mangrovenbos geweest. Dat heeft niet direct met werk te maken. Dus dat hoeven we ook niet te laten zien. Dus om tijd te besparen knippen we af en toe een paar keer. Ik hoop dat het allemaal goed lukt, want het is even wat apparatuur wat anders dan thuis. Maar dan spoelen we even een klein stukje door. Zodoende probeer ik het dan terug te brengen tot een half uur. Nou, Bangladesh, ik kan er iets van zeggen. Bangladesh heeft pakweg 150 miljoen inwoners. Ruwweg 9 keer zoveel als in Nederland. Het land is 3 tot 4 keer zo groot. En daar wonen heel veel mensen bij elkaar op een kluitje. De hoofdstad Dhaka, daar wonen er bijna 15 miljoen mensen. Nou, we zijn in die stad geweest, daar zou je ook wel beelden van zien. Het is een krioel en een wirwar van verkeer en zo, je zou haast bang van worden. We zijn daarnaast ook in Khulna geweest, dat is in het zuidwesten, binnen onze vlucht. Daar is ook een klein stukje film van. In Khulna, en daar is het meeste werk van CSS. En dat is ook het gebied waar op dit moment in het zuidwesten van Bangladesh de grote overstromingen zijn. Juist dat gebied, niet alleen die stad, maar ook daar in die omgeving. En daar zijn ook, dat weten we, gigantisch veel slachtoffers gevallen. Al 3000 spreken ze over. En ja, er kunnen nog wel veel meer zijn, zijn heel veel mensen ook kwijt. Dat is heel, heel verschrikkelijk daar. Nou, in dat gebied hebben we dan ook rondgereden. Hier de film laat allerlei beelden van het mooie zien. De mensen daar, prachtig donkere mensen, pikzwart haar en die hele mooie kleuren van kleren. Dat is ook echt de moeite waard. Ik ga niks meer vertellen. We gaan draaien. En als u straks vragen hebt, dan komt dat rond de foto's wel. En bij het tweede gedeelte.
Ja, we hoeven hier nog niet zoveel te zeggen, want we hadden er weer korter. Als ik het nog kan zien, hoor. Moet ik die hebben?
Eerst.
En dan moet ik op play. Als je nog niet te groeien is, dan is het. Midden in de nacht. We vliegen eerst naar Londen en daar stappen we over naar Dhaka in Bangladesh. Dit is Londen. Het duurt allemaal heel lang daar, hè, dat je ingecheckt bent. Hier worden we begroet door de mensen van CSS. En wat heel leuk was, we kregen daar allemaal een bloemetje. Ja. Daar zijn we nog wat stoffen dus.
In 9 gaat hij pas.
Ja, dat moet je doen, hoor. Dan zet ik hem op stop. Bedtijd. Even nu doen, hè?
Ja.
3:16.
Ja, dan moet
ik. 4:05.
Moet je hem uitzetten even?
Ja, jawel. 4:05, even weer.
Ja, zie ik.
Ja, stop. Goed, daar gaan.
4:54 is dat.
Ja.
Hey, jongen?
Ja.
Hier rijden we door daken en dan moet je dat eens zien. We rijden links en iedereen krioelt door elkaar. Fietsen en oude bussen en je denkt ieder moment dat er een aanrijding plaatsvindt. Moet je een beetje zachter zetten. Nu gaan we schoolbezoek. Daar zal ik straks meer over vertellen. Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Daar staan ze allemaal met een bordje rijst. Dit is zakdoekje leggen, zoiets bij ons. Ze kregen allemaal een ballon, dan worden ze helemaal dol. Ze vinden het prachtig een beetje aandacht. Ze krijgen zo weinig aandacht. En als je dan een spelletje met ze doet, zijn ze helemaal blij. Een echte hinkelpot. Op deze school zitten trouwens alleen meisjes. Meisjes en jongens door elkaar, dat gaat daar nog niet. Hier hebben ze voor ons gezongen. En dat doen ze echt uit volle borst. De was hangt aan de hekken. Wat is dat voor?
Die 9 stopt hier.
Om te heen.
En we gaan meteen naar 15, 25.
Dat doet hij niet.
Snel gaan we, ja. 15:25.
Nee,
ik kan naar de 17:35, dat is misschien nog wel beter.
Het gaat niet goed hier.
Ja, ja, hoor. Dat staat er weer aan.
Zeven.
15:25. Ja, 17:35, maar...
Dan doen we dat niet. Ja, laat maar even. Je doet het niet meer. Het gaat helemaal opnieuw waar hij is dit.
Ja, dat is een hele zin wel.
Niet rustig.
Technisch gaat even niet goed, sorry.
Zou je zien wat we gaan doen?
Ik
denk
dat
je hem daar nog kunt staan. Ja, dat is wel. Je moet hem aanzetten zo. Dan zet ik hem aan. Dit is het hoofdkantoor van CSS in Bangladesh. En die CSS is opgericht door deze man die voorop is, zijn vader, in 1972 al. En dit is de vakschool. Daar krijgen ze allemaal een opleiding om een vak te leren. Echte zinger. Ook les op de computer. Is mag dat eruit zo? Het zal mijn blessing worden meteen. Hier zijn we enorm goed ontvangen door een school waar 800 kinderen zijn. En die wilden voor ons een hele demonstratie geven. En hier moesten we goed kijken. Daar stonden kinderen met een bordje en daar stond onze naam op. En die mochten verder de hele dag met ons mee. Kijk, welkom anti-dieren. We zijn blij dat jullie er zijn, staat erop. Het zijn net soldaten. Hier beelden ze de nationale bloem, de waterlelie, uit. Dat was zo prachtig om te zien. Op deze school zitten de kinderen van 4 tot ongeveer 16 of 18 jaar. En hier op deze school zitten 800 leerlingen. Kijk, nu bootsen ze een zeilboot na. Linkerhuis?
Ik zet hem er helemaal
op. Jongen die hier neer, zus zat alweer. En nu hebben ze het hele land Bangladesh in, op de kaart zo met hun helemaal uitgelegd als het ware. Ze zwaaien met de vlag. Zag eens. Hier doen ze een bruiloft, spelen ze na. Dat is al ontzettend leuk. Dit wordt de bruid. En straks komt de bruidegom. Hier komt de bruidegom. Die zit in dit hokje. Nee, hij loopt er dan voor. Nu gaat de moeder van de bruid gaat heel hard huilen omdat ze er kind aan de bruidegom geeft. En dat spelen ze allemaal na. Stop. Kijk en dan stop. Nee. Dat is heel raar, dat zit gewoon niet goed. Ja, je ziet toch wat er gebeurt. Je doet het gewoon niet goed. Ik weet helemaal of ik niet moet brengen. Er is gewoon iets niet goed met de stop. Ik moet toch wel lekker deur draaien.
Ja, ga even op die plek zetten, denk ik. Zonder de stop.
Nee. Op die deur draaien?
Ja.
Ja,
goed, dan,
ja. Even geduld, hoor. Het werkt niet zoals wij willen, dus... En niet daarop. €22,50 is dat? €22,50. Dan gaat hij toch daar op een of andere manier. Dit is niks meer hoor, laat hem niet lopen.
€22,50.
Dat doet niks aan.
Dan gaan de moeder en kind zorgen.
Ze hebben daar een heel project waarin vooral voorlichting gegeven wordt aan moeders en kinderen hoe ze ze moeten verzorgen. Vooral op de gezondheid wordt gelet, wat ze moeten eten aan groente en fruit, voorkomen van diarree, want er sterven ontzettend veel kinderen aan diarree. En zo wordt dat allemaal, wordt dat daar geprobeerd, die mensen zoveel mogelijk te leren, want zij weten helemaal niet hoe dat moet. En dan komen ze met een kaart, ze krijgen allemaal een kaart voor de kindje, en dan wordt alles opgeschreven. En ze bewaken die kaart onder de kleren. Ze vinden het zo belangrijk zelf ook dat het gebeurt. En ze komen in grote getalen. Hier zijn ook veel moslimvrouwen bij. Er wonen in Bangladesh maar heel weinig christenen. Dat is nog maar 0,3%. En het grootste gedeelte is moslim. Hier wordt het kind gewogen. Ouderwetse Unster is dat. Ik ken het kind zo. Dit is Mark Moensi, de leider van de CSS. Hier komt de kaart. Hier ligt er allerlei groente en fruit. En die mevrouw weest aan van wat gezond is en waar het goed voor is. En daarachter zit een hele optocht vrouwen en die luisteren echt wel goed. Hier geven ze dus voorlichting hoe het gaat met diarree, hoe dat eruit loopt. Dan hebben ze een plastic zak en dan zien die moeder zo hoe alles gelijk weer eruit gaat. Je ziet wel wat een belangstelling dat daarvoor is. De mensen moeten ook een inenting hebben en dat vinden ze vreselijk. Ze raken er helemaal van in paniek als ze een spuitje krijgen. Nou leuk, hè? Je had je leiding gezet, hè? Ja. Ja, die werkt niet. Die stopt hem niet meer. Op de computer werkt het allemaal toch perfect. Maar de schuifje, dan kan je precies 10 minuten maar... Ja, je moet er niet komen, zie je. Nee,
ik kan maar niet.
Hoor je wat, hè? Ik zal het nog play zetten. Wat deed dat nou? Leuk, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee. Het is de deur waar ik knop en die doet niet meer. Dus hij doet het zelf.
Zit hij hier vast? Nee.
Hey. Wacht maar even. Draai me zo wat uit. Wacht even, aflug. Hij is aan het lezen. Comedie info, de pauze. Het is een gek ding. Die doen niks, maar daarop heim uit staan daar.
Ja, ik kan dus, hè. Nee, je moet er eerst naar.
Ja, ik denk dat het ook beter is, want dan gaan we daar gewoon op verder. En dan zien we wel aan het einde, want we hebben nog een korte versie. Laten we dat maar doen.
Nee, dat niet.
We stoppen nu met de film. En dan zien we op de... Op de foto's komt toch ook alles weer terug wat op de film gezien is. Dus dan kunnen we dat, en dan kunnen we wat rustiger kijken ook. We hoeven niet te stoppen, dus daar gaan we nu maar aan beginnen. Doe je met een ander?
Wat is
dat? Oké, meer dan. Eén overgezet. Dat is Zwitserland, hoor. Dat is... Waarom komt hij met mijn lust er niet op, joh? Die wil niet erop, joh. Wat gek. Ja, dat is leuk zeg. Ik moet ook helemaal niet deze. Ik doe die lust hier wel niet, hè?
Hier op
huis? Lust, dan komt hij.
Hier op huis?
Ja, kom.
Een beeld, zomaar een beeld uit de bus. Dan kunnen jullie even zien hoe dat het daar zo langs de kant van de weg.
Ja, ik kom maar niet hier. Dit is.
Moet het zo?
Ja, ik moet hem aantrekken. Ja,
ja dit is
het. Zo gaat het, ja. Zomaar langs de kant van de weg. Dus dat zie je overal. Heel veel mensen. En ze hebben eigenlijk gevend alle wat te doen. Er is zoveel werkloosheid dat ze kijken maar. En vooral als er wat buitenlanders langskomen, dan heb je altijd belangstelling. Dit zijn de rijstvelden. Prachtig om te zien toen wij er waren. Maar nu is dat werkelijk allemaal overstroomd. Daar zie je niks meer van. De mensen die daar nog wonen, die trekken dan hoger op en gaan in een hutje wat hoger wonen. Maar nu, sinds vorige week, is heel de oogst ook verwoest. En is de armoede weer groter geworden. En Bangladesh is één van de armste landen ter wereld. Hier komen we dan aan bij het Home of Blessings. Dat is dat meisjeshuis wat we daarnet gezien hebben. En dit is Mark Moussi, die ons de hele week rondgeleid heeft. Een man met enorm veel gaven, een echte christen. Die ook probeert, niet alleen door het vertellen over, of dus eigenlijk weinig vertellen over de Bijbel, want dat kan daar niet. Je mag dat daar in het openbaar niet doen. Maar hij zegt, door de christelijke levenshouding en ook de manier waarop wij werken, laten zien hoe christenen werken en daardoor getrokken worden. En dan gebeurt er toch nogal eens veel dat de mensen dus van het moslim, bekeerd worden tot christen.
Eerlijk, betrouwbaar, niet corrupt.
Hier staan ze allemaal op ons te wachten. Smiddags, ze krijgen dus allemaal 's ochtends, 's middags en 's avonds een maaltijd. Dit is hun middagmaaltijd. Het was inmiddels al geloof ik 4 uur. Een bordje rijst, dat is alles. En daar zijn ze heel blij mee. Dit zijn allemaal kinderen die komen uit, of het zijn wezen, of ze komen uit zulke arme gezinnen dat de ouders niet meer voor hun kunnen zorgen. En CSS zoekt die mensen, of vindt die mensen, hoe ze het precies doen, dat kunnen ze ook zelf niet zeggen. Dat zijn gezinnen waar de ouders gewoon zeggen van, neemt het kind maar mee. Wij kunnen er niks meer mee, ze kunnen geen eten krijgen, geen drinken krijgen. En nu krijgen ze dus een opleiding, ze zijn het hele jaar in de school. Ze krijgen kleding, ze krijgen voedsel, ze krijgen les. En ze zijn allemaal erg gelukkig. Wij kunnen dat niet begrijpen, want die kinderen komen nauwelijks of nooit meer thuis. Maar ze hebben veel meer als thuis en ze hebben elkaar. Maar dat kleine beetje aandacht persoonlijk, dat missen ze wel. En dat merk je heel goed als je er komt. Dat ze direct er handjes om je hals slaan en op je schoot gaan zitten en vragen in hun taaltje, mag ik mee, mag ik mee. Hier wordt het eten klaargemaakt voor de hele school. Zomaar een beeldje genomen. En hier heb je die slaapzalen. Het is allemaal keurig netjes, maar voor onze ogen erg primitief. Er liggen 12 kinderen, meisjes op zo'n kamer. En hoe doen ze dat nou? Om niet voor iedere kamer een verzorgster te hebben, leggen ze beneden aan een jong kind van 5, 6 en bovenaan een meisje van 10. En dat is dan de moeder over het meisje van 5 of 6 jaar. En ze loopt dat allemaal prima. 'S Ochtends om 6 uur staan ze op en dan gaan ze de bedjes netjes recht leggen. En er is een enorme discipline die wij ons niet in Nederland voor kunnen stellen. Want alles gaat op tijd en alles gaat gesmeerd. Hier heb je de douche, dat is heel mooi voor daar. En de wc, dus het gat, wij hebben daar geen toiletten gezien. En er is zelfs een kraan en dat is, voor daar is het echt een luxe, om zo te zeggen. Nou ja, deze foto's, beelden hebben we meer gezien. Spelletjes doen op het plein. En dit is een verhaal, zit daarachter. Die kinderen moeten allemaal natuurlijk een sponsor hebben die betaalt voor die school. Want die school komt er niet zomaar. De regering zet die school niet neer. En die kinderen die moeten toch onderhouden worden. En wat is nou ook het doel van de reizen en ook van de ondernemers? Dat de mensen een paar kinderen adopteren. En dat gaat dan altijd per 5. En dat noemen ze company kids. En die neem je dus met 5 tegelijk. Nou, zo wordt zo'n hele school dan met nu nog 300 en ze hopen volgend jaar te beginnen met die jongensschool, ook nog eens 200 kinderen, wordt dan gefinancierd. Zijn kinderen niet allemaal die van oorsprong uit Bangladesh komen, want hier zitten ook wat Indische typetjes bij. Nou, dat is het eind van de dag als ze zingen. Dit is ook weer een beeld onderweg. Dat is een steenfabriek. Die zie je veel daar. En het aardige is, later zien we er nog eens wat van. Die stenen worden hier gebakken. En dan later worden ze weer helemaal klein gemaakt voor beton. Dit is een blik uit het vliegtuig. Dat vliegen we van Dhaka naar het zuidwesten, naar Khulna. En daar vliegen we nu boven. En toen bij de bus stond een man, een bedelaar. Nou, het was werkelijk verschrikkelijk. Vel overbeen, helemaal niks. En die staat gewoon dan te wachten. Daar komen mensen. En valt er voor mij wat af van eten of drinken. Deze man, schatje, heel oud. Maar volgens de buschauffeur was hij maar rond de 40. Dit is ook een beeld langs de weg. Dit zijn dus de hutjes en de optrekjes waar de mensen wonen. En hier kwam een trein langs, een heel oud treinstel, en bovenop, dat hebben we hier niet op staan, liepen gewoon de kinderen te rennen over die rijdende trein heen. Levensgevaarlijk. Hier hebben we nog iets dat heel bijzonder was. We waren daar bij dat kantoor van CSS. En we dachten, wat zijn die nou aan het doen? Wat zijn die aan het doen, die jongens? Die zijn aan het grasmaaien met haar hand. Zo houden de mensen aan het werk. Dan hebben die met z'n drieën tenminste een dag voor dag hebben ze werk met gewoon gras plukken. Dit was ook mooi. Dit is hier wordt een tunnel gegraven. Want aan de overkant van de weg is de school. En het overstik van die weg is zo levensgevaarlijk dat ze een tunnel gaan maken. En hoe wordt dat nou gedaan? Zij zeggen, hebben ze geen machines? Dat wordt allemaal met de hand uitgegraven. Zodoende zijn er ontzettend veel mensen aan het werk. Het gaat allemaal op het hoofd. Het wordt, zo wordt het allemaal weggedragen, naar boven gebracht, uitgehouwen. Dit is dan een beeld van die weg waar ze dan over moeten, die zo gevaarlijk is. Dan zie je de riskja's, daar worden haast alle mensen mee vervoerd. En zo is dat een project van, ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar het duurt nog wel een poosje dat die tunnel klaar is. Dan gaan we naar die vakschool. We hebben er net ook al wat van gezien, dus dat kan ik wel even. Jongens en meisjes door elkaar hier. Maar dat is natuurlijk het mooiste wat CSS doet. De jongelui opleiden om later ook weer les te kunnen geven aan anderen en ook een beroep te leren. Want dat was er gewoon nooit bij, dat de kinderen verder kwamen als misschien lagere school, soms ook nog helemaal geen school. En dan kwam je weer tot de bedelstaf. Dus nu hopen ze dat deze jongelui en zelf een beroep kunnen leren, maar ook anderen wat kunnen leren. Meisje achter de naaimachine, ze was heel trots. Dat is waar we net gebleven zijn met die andere school, met die 800 leerlingen. De bruid en bruidegom. Het waren schatjes. Nou, we kregen 's avonds een maaltijd aangeboden in die grote school. Zo zitten ze met z'n 800 allemaal netjes op een rijtje, op leeftijd. Helemaal rustig te wachten. Daar wordt niet gevochten, daar wordt niet raar gedaan. En op een gegeven moment mogen ze komen naar de grote balie. En ieder laat zijn bord vol. Je kan geen 2 keer komen, dus zorg dat je erbij komt. Je doet het heel vol. En dan gaat ieder weer om de beurt terug. En daar is geen enkele wanorde in. De kleinste beginnen en de grootste eindigen. En daar wordt niet geduwd en gestompt. We kunnen daar wel een voorbeeld aan nemen.
U ziet wel, dat is allemaal met mes en vork eten, hè? Oftewel, gewoon met de handen.
Nee. dit meisje had ik dus de hele dag onder mijn hoede. En 's avonds mochten we ook bij haar bed komen kijken. Dat vond ze zo bijzonder. En we hadden nog wat stickers en wat dingetjes die we hebben gegeven. En toen heeft ze zo gehuild als ze mee was, dat je hart brak. Steeds op je schoot, terwijl ze toch al wel een jaar of 11 was. Maar op je blijven zitten en iedere keer van een beetje knuffelen. Ze hebben het hart nodig, maar dat kan natuurlijk niet op een school van 800 leerlingen. Zomaar een beeld. Zo word je gewassen daar. Je gaat naar het water en je trekt er een lap door en je was je. Nou, we hadden altijd heel veel bekijks. Als we langskwamen, dan kijken. Dit is dus weer bij dat gezondheidscentrum. Hier zitten ze allemaal. Hier moeten ze het van hebben straks, hè, dat de mensen beter weten hoe het moet met eten en drinken. Zodat ook die kindersterfte, die zo enorm hoog is daar, dat zit boven de 50%, dat naar beneden gaat. De mensen weten het gewoon niet. Ze geven de kinderen maar wat. En nu moeten ze ook leren dat borstvoeding heel goed is. Want de mensen zien wat van de westerse wereld en denken, oh, die kinderen moeten fles hebben. Dan gaan ze die flesvoeding klaarmaken met dat vervuilde rivierwater met arsenicum erin. Wat gebeurt er dan? Dan sterft zo'n kind. En ze denken dat ze goed doen. En door deze voorlichting wordt dat allemaal gewoon eens goed uitgelegd waarom wel en waarom niet. En er komen steeds meer mensen bij die programma's. En ook wat betreft die diarree, hoe dat gaat en waarom en hoe dat komt, dat doen ze allemaal, stellen ze dat aanschouwelijk voor. Dit is die inenting. Nou, en dat ziekenhuis, dat was ook heel bijzonder. Wij zijn er vorige week achtergekomen dat Reverend Abdul Wadud Memorial Hospital, dat vernoemd is naar Mark Munshi, die leider, zijn opa. Dat wisten we niet. En dat ziekenhuis dat beslaat bij de omtrek van 200 kilometer komen de mensen daar. En er komt zoveel, het is haast niet te behappen. En daar staan dan 's ochtends ook hele rijen mensen. Kijk, zo sta je in de rij geduldig te wachten tot je bij de balie ingeschreven wordt. En dat staat daar en dat wacht maar. Nou, zo zijn de bedden. Dat zijn de meest luxe bedden die ze hebben. Ons is opgevallen dat ze allemaal erachterstevoren op liggen. Dus dat voetenrijd. Waarom dat is, dat weten we niet. Maar nog geen wieltjes, niet verstelbaar. En we hebben ook al gezegd, zou er nu van hier vandaan niet eens wat betere bedden heen kunnen. Maar ze zijn er wel tevreden mee. Dit is een kraamvrouw met het pasgeboren kindje. Er lag er maar één op die afdeling. Helemaal in de doeken. En ze vond het toch wel ontzettend leuk dat we allemaal een foto wilden nemen. Daarom ging ze een beetje overeind. Het kindje ligt eigenlijk de hele dag bij haar in bed. Maar kijk, hier is het. Het was 4 dagen oud. Maar zo is de zaal. Anders moeten ze daarin. En dat vindt ze niet leuk, die moeder. Want dat vindt ze koud en kil in deze bedjes. Het ziet er allemaal voor ons idee heel schamel uit. Maar het is heel erg schoon. En voor daar is het netjes. Dit is de verloskamer. Even terug. Die moest ik nemen voor onze dochter. Die verloskundige wordt. Dus ik dan kan je niet eens een foto nemen van een verloskamer. Ik zei, je moet toch je niet voorstellen dat je hiermee werken moet. En aan die wieltjes draaien om dat hoofdeinde een beetje omhoog te krijgen. En alle dingen die erbij horen, maar ze zijn het zo gewend. Maar prettig is het niet. Hier zit een vrouwtje de was te doen. Ik kan begrijpen hoe schoon dat wordt. Hier komen we bij een van de microkredieten. Het is zo dat CSS en ook Woord en Daad, die helpen dus die ondernemers. Zij krijgen een krediet. Kijk, dit is een kippenboer. Die heeft een grote kippenfarm inmiddels. Hij is heel trots. Hij wilde niet met de vrouwen op de foto, want hij is moslim. Dus wij mochten er niet bij. Het mocht alleen met de mannen. En hij heeft een keurig bedrijf. Hij heeft ook heel veel mensen in dienst. En deze mensen die krijgen dus een krediet en proberen wat te verdienen en dan zo de bedrijven uit te breiden en ook wat weer andere mensen natuurlijk ook daarvan te voorzien. En dat is ja, bij deze mensen heel goed gelukt. Dit is een ietsje groter krediet voor een ondernemer, maar dan krijg je ook de andere kleine kredietjes. Hier staat hij met zijn dochter, daar was hij heel trots op.
7000 kippen.
Hij had 7000 kippen dus. Nou, hier komen we bij een heel bijzonder geval. Dat heeft ook in het Reformatorisch Dagblad gestaan een week nadat wij er geweest waren. Over dat microkrediet. Hier komen we aan de rand van een dorp. En daar worden latrines gemaakt. Dus dat zijn putten die in die dorpen geplaatst worden als, ja, gewoon als toilet, een soort wc, want die hebben ze helemaal niet. En nu willen ze op veel plaatsen willen ze dat doen, want dat is voor de hygiëne natuurlijk ook veel beter dat dat bij elkaar komt een beetje. Want iedereen doet maar wat daar. Je vindt er ook niks hoor. Als je erg moet, dan ja, ga maar naar een putje of ga maar achter een huisje. En als dan de hele volk achter je aanloopt, dan weet je wel hoe dat gaat. En het is er allemaal smerig. Maar hier is er een vrouw. Eens kijken of ik ze hier heb hoor. Ja, als het goed is komt ze. Waarom komt ze niet? Sla ze over, wacht even. Ja, dit is, schiet me de naam weg, zit dus. Nou, en zij was bedelares. Ze was de man verloren, ze had een paar kinderen en ze was echt, ze had helemaal niks meer. Ze leefde met haar hand op van geef me wat en dan ga ik verder. Daar zijn ze dus achtergekomen en ze hebben haar een kredietje gegeven eerst van 50 euro. Ga maar eens wat beginnen. Toen hebben ze haar geholpen met dit project van, zou je dat kunnen? Vooral vrouwen hebben het nodig, want vrouwen worden erg achtergesteld. Ze zijn ook helemaal niet in tel, de vrouwen, ook niet bij de mannen. Ze worden gewoon eigenlijk, ja, als niets worden ze behandeld. En nu zij dit krediet heeft, is ze daar zo mee aan de slag gegaan. En het is zo'n sterke, buitengewone, ja, zakenvrouw. Ze heeft inmiddels 30 mensen onder zich. Heeft voor allemaal werk. En werkt daar de hele dag in de bloedhitte aan de kant van de weg. Daar wordt beton gemaakt. Dat wordt in een ring gestort. De ander die doet dat in die ring. En de volgende die giet daar water op. Kijk, zo zijn ze allemaal de hele dag bezig. Onafgebroken. En hebben ze dus met 30 man werk. En tellen ze thuis ook mee. Als ze dan thuis komen, dan zegt die man eten. Dan zegt zij, nou, ik heb vandaag ook gewerkt en ik heb meer verdiend dan jij. En nu beginnen ze een beetje te begrijpen, die mannen, dat dat niet meer zo kan als anders. En dat is ook het doel van Woorden Daden CSS, dat die vrouwen ook wat meer mee gaan tellen. Maar het is prachtig om te zien hoe zij bezig zijn. En toen ik die foto moest maken van haar alleen, toen had ik gevraagd, want die moest ook in de krant, van mag ze er even op? Ja hoor, dat was goed. En ik was even bezig. En dan begint ze heel hard te redeneren. Ik zei, wat zegt ze nu? Tijd is geld, opschieten. Dus het mocht maar 2 minuten. He, dit is die oudere mevrouw, die kan niet anders als alleen maar met een kannetje steeds die beton nat maken.
Hieronder zie je een hoop grind liggen. Grind kennen ze daar niet. En wat doen ze dan? Daarna zagen we die steenfabriek allemaal stenen. Er zijn er gewoon een paar vrouwen hier de hele dag alleen maar stenen, zacht materiaal in kleine stukjes zitten te hakken. Dat zijn de grindjes, dat gaat door die beton heen. En daar maken ze die putten van, voor werkverschaffingen.
Daarachter zie je dus een van de huisjes, daar wonen ze. Als je daar binnen kijkt, je kunt het niet geloven. Dat er daar mensen wonen, slapen, eten, dat is echt ongelooflijk. Zomaar wat kinderen langs de kant van de weg. Dit is een blinde man, die heeft ook een kredietje en die, wat doet hij precies?
Smitsen.
Dat is een smitsen. Hij slaat daar en zit daar zo de hele dag op zijn hurken, helemaal mager. Maar ja, hij heeft toch een klein inkomen. De naaisters, dat is een klein hokje, zitten er 2 op de grond en 1 achter de naaimachine. En zitten de hele dag wat kleertjes te naaien en hebben ook zo'n kredietje. De meesten krijgen een krediet van 50 euro. Dat is op een jaarbasis. En iedere week komt er iemand van CSS. Komt 1 euro aflossing halen en de rente. Want er moet wel rente betaald worden. Want die jongen van CSS wil ook wat verdienen. En die moet kilometers iedere week op die fiets om overal die euro op te halen. Dus zo houden ze elkaar in leven. Prachtige kleuren. Hier zitten twee mensen die moesten werken op dat dak, maar die zagen ons komen en die moesten er toch ook maar even nog rusten. Dit was rijst? Nee, graan was dat. Een heel graanveld. Dat lag te drogen. Dan wordt het bij elkaar gehaald. Dan wordt het kaf, wordt allemaal naar een oven gebracht. En zij deed de hele dag niet anders. Ze zat voor die gloeiend hete oven als al dat kaf in die oven om te verbranden. Dit is zomaar onderweg dat we lopen naar een dorpje met ook een microkrediet. En dit was een hele rijke compound eigenlijk, want die hadden een koe. En toen zei ze, kijk eens naar de dakken, naar die huisjes, het is echt bijzonder mooi. Dat is dus de rijkdom daar. Nou, dan zijn we hier bij het kredietje waar de manden worden gemaakt en gevlochten. Daar zijn ook heel veel vrouwen bezig, maken hele mooie dingen. Zo gaat dat. Ronde manden, van alles en nog wat. Ze zitten daar de hele dag op ter hurken, kindje op schoot en zo werken ze. En hier komen we bij een heel triest verhaal. Daar hadden we over gehoord. Daar zijn ze eigenlijk nog niet zo gek lang geleden achtergekomen. Dit is een dorpje aan het water. Dat is een vissersdorpje geweest. Daar meren de vissers aan. En daar hebben ze, wat ze hier noemen, souteneurs, hebben daar meisjes uit dorpen gehaald. Die hebben ze daar neergezet als prostituees. Kinderen zijn gemiddeld 14 tot 15 jaar, mogen niet meer naar huis en worden talrijke keren op een dag misbruikt door die vissers die aankomen. Dat is zo enorm triest. En nu is Mark Moensie is daar achtergekomen en is daar naar het dorp gegaan. Nou, die dorpbewoners waren woedend, want die wilden natuurlijk helemaal niet dat iemand zich daarmee bemoeit. Maar wij hebben ook gezegd tegen Mark, hoe kom je daarin? Ja, hij zegt, hoe kom je daarin om te doen, net te doen of je een klant bent? Anders kom je er natuurlijk nooit in. En toen is hij met die meisjes gaan praten en eerst wilden ze niet. Maar toen is dat verhaal eruit gekomen. Help ons toch, help ons toch. Help ons eruit. Maar we komen hier nooit meer uit en we mogen niet praten. En nou ja, zo langzamerhand begint hij daar grip op te krijgen. En geeft hij die meisjes ook een microkrediet om iets kleins op te starten. We zijn er geweest, maar ja, dan kan je toch niet vertellen hoe erg dat het is. Zo loop je op een dijkje langs dat dorp. En dit zijn twee meisjes, daar wilde die even wat mee praten. Dat ene meisje rechts wilde niks zeggen. Iedere keer keek ze heel schichtig om zich heen van, is er iemand die me ziet? En die andere die was wat meer open. Nou, die had ik als laatste willen houden, die is tussen geschoten. Dat is toen we op de rivier gevaren, de zonsondergang. Dat was zo schitterend. Nou, dit is nog eens een beeld van zo leeft men. Dan gaan we nog naar een heel klein schooltje. Die willen ze proberen in zoveel mogelijk dorpjes te krijgen. Een kleine soort kleuterschool. En dan ook proberen die kinderen wat christelijke dingen bij te brengen. Deze juffrouw die voor de klas stond was moslim, maar het was heel raar, ze gingen zingen en dat was wel een liedje wat wij, een evangelisch liedje. En dat hebben zij die juffrouw geleerd en zij leert het nu toch de kinderen. Het was ontzettend leuk, ze zitten allemaal op de grond en het meisje dat nu staat mag dan bijvoorbeeld het alfabet opzetten en dat doet ze zeggen. En dat doet ze met zoveel overgaan in het Engels. Hier zit nog een vrouw de was te doen. Nou, zo staan ze ons te bekijken. Ze wilden zo dolgraag van ons een pen en die hebben ze gekregen. Dat is weer zijn meisjes van een andere school. Ze hebben allemaal, de een heeft een uniform, de ander weer niet. Nou, dit is ook een klein of een flink project. Hier werken een heleboel vrouwen. Die rollen de hele dag koekjes of deeg. En dan maken ze daar platte koeken van en die bakken ze in olie. Ja, wij moesten ze proeven, maar het was vies, om zo te zeggen. Smaakt nergens naar. Maar ze worden wel verkocht. Kijk, hier zitten ze. Ze hebben kleine deegballetjes en die rollen ze tot die grote platte pannenkoeken. En zo zitten er ook, ik dacht van ook een stuk of 30 vrouwen zijn de hele dag aan bezig. Dan hebben we nog het VES-project gezien. Dat is ook een heel groot project. En de opbrengst daarvan is het voor het ziekenhuis. Er zijn 5 grote VES-vijvers. En daar zetten ze de VES uit. Laten ze dus op de goede maat komen. En dan gaan ze ze vangen. En hebben ze voor ons even voorgedaan hoe dat allemaal gedaan wordt. Dus hier zijn die vissers in het water gegaan om de netten te halen. En dat spartelde. En op de film hadden we dat kunnen zien. Dat springt er allemaal uit. Kijk, zo de visprojecten. En zo hebben ze van 5 van die vijvers. Dit is de groep daar waar we mee geweest zijn. De rechts, deze, dat is de reisleider Wim Hasselman. En deze, dat is een vrouwtje die werkt ook bij Woorden en Daden. Die hebben ons dus helemaal begeleid. Nog een project wat heel mooi is. Dat wordt door de Woorden en Daden ondernemers eigenlijk is dat opgezet. Dat is het waterproject. Wat ik daarnet al zei, in het water in Bangladesh zit arsenicum. Dodelijk om te drinken. De mensen drinken het toch. Dat komt niet met grote hoeveelheden in je lijf. Maar op de lange duur kan het wel ontzettend schadelijk zijn. Nu hebben ze daar een hele grote nieuwe zuiveringsinstallatie. En diverse dorpen, of nu in dit dorp hebben ze dat. En dan komen ze van heinde en ver 's middags. Gaan ze allemaal op rijtje staan met de kan. En wachten ze om de beurt. Wordt de kan met schoon water gevuld. En is dat in ieder geval voor drinkwater. Dat wordt enorm gewaardeerd. En ja, we hopen dat dat nog steeds verder uit kan breiden daar. Staan ze met een grote kar. Dat wordt vermoedelijk voor misschien wat andere dorpen gebruikt. En die moeten echt helemaal wachten tot het laatst. Tot iedereen met de kan klaar is. En dan mogen zij alle vaten op de kar vullen. Nou, daar hadden we ook wat ballonnen. En die kinderen, en waar je ook staat, daar zijn gewoon, zit je rondom in de mensen. Dus vond het zo leuk om even een stukje film terug te kijken. Nou, dat is het laatste. Dat is Mark Moesi. Hij heeft zich voor de gelegenheid, de laatste avond, heeft hij zich in zijn originele Bengalese dracht gestoken. En werd hij ook nog speciaal bedankt door Woord en Daad. En heeft hij eigenlijk min of meer een onderscheiding gekregen als beste project. Want het is onvoorstelbaar wat deze man met zijn mensen, heeft 1200 mensen om zich, wat hij allemaal doet. Hij heeft gestudeerd in Amerika, had daar een hele goede baan kunnen krijgen en was dat ook van plan. En heeft toen gezegd, nee, dat mag ik niet doen. God heeft me een opdracht gegeven. Ik ben christen, ik moet zorgen dat in Bangladesh de zaken gaan veranderen. Dat de mensen ten eerste ook horen van God en van zijn woord. Maar dat ze ook geholpen worden door mensen die er verstand van hebben. Hij is ook accountant. Hij kan de boeken, hij kan alles laten zien. Er wordt niks achtergehouden. En je kan ontzettend veel respect voor hem hebben. Nou, dit was het.
U wilt
je nog wat zeggen? Goed, ik denk dat we ontzettend veel gezien hebben van het werk dat gedaan mag worden door Woord en Daad in Bangladesh. Het spreekt natuurlijk te meer als we herinneren in de laatste weken hoe Bangladesh natuurlijk overspoeld is. Dan voel je ook wel, en daarom bidden we daar ook elke zondag voor, en dat werk door mag gaan. Want het is werk waar ook weer heel veel teleurstellingen zijn, waar veel tegenstand is, ook van moslim, maar ook dit soort teleurstellingen vanuit de natuur. En ik denk dat het goed is dat we dit werk ook gedurig in ons gebed blijven gedenken en ook in onze gaven. Is er iemand die nog een brandende vraag heeft?
Zijn er nog toekomst voor de kinderen?
Is er nog toekomst voor de kinderen?
Die kinderen die de opleiding krijgen, ja, die hebben zeker wel toekomst. Bij Hoge Blessing heb ik hier gezien dat.
Bij zo'n Home of Blessing heb ik gezien dat uit een gezin van 6 kinderen, een arm boertje met zijn vrouw, hebben eigenlijk nauwelijks de mogelijkheden om die kindermondjes te vullen. En dan 1 kind is aangemeld en ook toegelaten in zo'n Home of Blessing. Nou, dat kind, ik weet echt niet wat dat jongetje of meisje was, maar doet er niet toe. Die heeft toekomst. Eten, kleren, wordt gewassen en krijgt een opleiding. Als je de opleiding hebt, dan kun je later aan het werk en dan kun je nog verder komen.
Nog zoiets, de toekomst van het land hangt natuurlijk ook af van mensen die na kunnen denken. Als er nou christenen ook opleiding krijgen en ook hoger opgeleid worden, dan kunnen die later ook nog in regering bepaalde plaatsen gaan vervullen. En dan zit je tegen die, als minderheid tegen die islamieten en tegen die boeddhisten aan. Maar dan kan het christelijk geluid toch ook daar naar voren komen. Nou, dat is ook een van de uitgangspunten die Mark Moens hier heel duidelijk aangegeven heeft. Daarom willen we mensen ook opleiden om op hoger niveau te komen.
Goed. Bedankt. Nou, er is natuurlijk ontzettend veel over te vertellen. Maar overal is weer tijd van. Hè? En als het goed is, dan wil ik graag nu deze middag met jullie gaan besluiten met gebed. En dan zullen we ook het werk aan de Heere opdragen. Heere, zo mochten we als ouderen en alleenstaanden weer samen zijn rondom uw woord. Heere, en geef dat woord ook zijn kracht mag doen in ons leven. Die God van Elia en van Obadja, hij leeft nog. O, dat hij ook onze God mag zijn. Heere, en geef ook dat we zoals een Elia en een Obadja elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Dat uw kinderen elkaar in het strijdperk van dit leven ook mogen bemoedigen en ondersteunen. Heer, u bent de genadige, u deed het weer regenen, terwijl ze dat helemaal niet verdiend hebben. Heer, en zo is het ook met ons, gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Heer, en dat onverdiend, geef toch dat wij dat wonder mogen leven. En hebben we ook veel gezien, heren, aan de andere kant van de wereld in Bangladesh. We hebben ook gezien welk mooi werk daar gedaan mag worden. Heren, maar er zijn er nog zoveel die niet bereikt worden door dit werk, die niet met het evangelie in aanraking komen. En daarom willen wij u bidden, zegen dit werk en laat het ook uitgebreid mogen worden. En geef ook dat we het met onze gebeden mogen begeleiden en dat we ook onze gaven eraan mogen geven. Heren, heb dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Ga met ons mee, wees met hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. Als ze straks ook alleen thuis komen, wilt u bij ze blijven, ondersteun en sterk ze zo. Heb zo dank voor alles wat we mochten ontvangen. En wilt gij ons ook een volgende keer weer samenbrengen. Wij bidden u dat om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Goed, als ik het verkeerd zeg, dan zal iemand mij wel corrigeren van de ouderlingen. Maar ik dacht dat de volgende keer was de kerstbijeenkomst met de diakenen. En als ik het goed zeg, dan was dat 12 december. Klopt dat? Ja, ik hoor ja zeggen, dus dan is dat in orde. Dan bent u weer hartelijk welkom. We zullen natuurlijk ook wel van de preekstoel nog even meedelen, maar dan kunt u daar alvast rekening mee houden. De kerstavond is wat vroeg, deze keer 12 december. Goed, allemaal dan ook wel thuis en van harte ook God zegen in alle dingen. En jullie natuurlijk ook heel hartelijk bedankt voor jullie komst hier in ons midden.